Pilatus die heeft Jezus even mee naar binnen genomen om hem onder vier ogen te spreken. Ben je koning? Vraagt hij. En dan antwoordt Jezus met een wedervraag. Het lijkt wel alsof de evangelist ons wil duidelijk maken dat Jezus in deze ontmoeting niet te minderen is van Pilatus. Komt die vraag uit jezelf of hebben anderen u dat ingefluisterd? Met andere woorden, zal ik het uitleggen of wil je me beschuldigen? En Pilatus antwoordt dan ook met een vraag. Zei het een retorische? Ben ik soms een Jood? Nee, Pilatus was geen Jood. Hij vertegenwoordigde het keizerlijke gezag. En jezelf koning noemen was levensgevaarlijk. Daar had je toestemming voor nodig uit Rome. Pilatus was op zijn hoede. Weet u, het woord koning, dat roept bij mij beelden op. En ik zie eigenlijk direct een wat kalende man met een rood fluwelen mantel en een gouden kroon op het hoofd en een dikke buik die een beetje goedmoedig, doelloos door zijn paleis ijsbeert en die zich zorgen maakt hoe die zijn losbandige zoon moet uithuwelijken of zijn lieftallige dochter. Koningen waren toch voor ons vooral sprookjesfiguren. Want ja, Nederland had een koningin en die fietste in een gewone jurk door de stad. Later heb ik natuurlijk begrepen dat de echte koningen een symboolfunctie waarde hadden. De macht ligt elders, bij presidenten of bij directeuren van wereldconcerns. Tesla of Facebook of Google of zo. Zij oefenen hun macht uit, vaak onzichtbaar voor ons. Maar dacht ik, dat zullen de meeste koningen ook wel gedaan hebben. Maar keizers en koningen, die hebben eeuwenlang in Europa geregeerd. En daar waren natuurlijk heersers bij die de vrede en de handel waarborgden, maar ook die oorlog zochten en voerden. Maar hun gezag stond heel lang niet ter discussie. Ze regeerden bij de gratie Gods. Ze beschermden de kloosters en de kerken. Ze verdedigden het geloof. Er waren uiteraard machtsconflicten tussen keizer en paus. Maar de gewone gelovigen die voelden zich toch tamelijk geborgen onder hun hoede. Dat veranderde later. Als het noorden van Europa zich steeds meer ontwikkelt, dan kiest men eigen wegen. En vooral rond het optreden van Luther kozen heel veel gezagsdragers de kant van Luther tegen de keizer. En niet langer daarna schikte men ook niet meer in alle decreten die van bovenaf over hen neerkwamen. Die ontwikkelingen gingen snel. Pronkzieke leven aan de hoven van superrijken stak schril af tegen het lot van de straatarme bevolking. En dat leidde tot opstanden. De Franse Revolutie is de bekendste en dan raakt ook de kerk in discrediet. En dat heeft ertoe geleid dat in 1905, zoals al meer dan een eeuw geleden, een absolute scheiding tussen kerk en staat in Frankrijk bij wet werd geregeld. Er was wel godsdienstvrijheid, maar godsdienst was een privé-aangelegenheid en in de openbare ruimte mochten geen godsdienstige tekenen worden meegedragen of vrome toespraken worden gehouden. En de staat stopte ook met alle overheidssteun aan alle geloofsgemeenschappen en alle kerkelijke gebouwen werden toen staatseigendom. In de praktijk konden die gebouwen wel door de gelovigen worden gebruikt, maar ze waren staatseigendom en werden ook door de staat onderhouden. En zo is dat in Frankrijk nog steeds, althans. met kerken, met gebouwen die dateren van voor 1905. 20 jaar later, in 1925, toen heeft de paus Pius de 11e was dat, die heeft een gedenkdag tegenover dat laïcisme, die scheiding van kerk en staat, een gedenkdag ingesteld. En dat is het feest van Christus Koning. Hij deed dat omdat in dat jaar het 1600 jaar geleden was dat het concilie van Nicea was gehouden. En tijdens die bisschoppenconferentie, en dan zit je dus in de eerste eeuwen van het christendom, toen kwamen de bisschoppen bijeen om een nieuwe taal, een nieuwe theologie te ontwerpen, waarmee men Jezus Christus kon beschrijven en vooral in zijn verhouding tot God. Wel, de paus stelde toen het feest in van Christus Koning, want de koning mag zich dan in het openbaar niet meer als een gelovige manifesteren of als een beschermer van het geloof, maar Jezus zelf is de koning van de wereld en zelfs van het heelal, wordt er later in het 50er jaren aan toegevoegd als de ruimte en de ruimtevaart binnen ons wereldbeeld zich gevoegd hebben. Wel, wij zijn intussen opgegroeid met een kerk die geen publieke privileges meer heeft. De maatschappelijke rol van de kerk is teruggedrongen. Het proces van secularisatie en laïcisme is voortgedenderd. Maar velen van ons zullen dat ook niet meer ervaren als een verlies, zoals dat toentertijd was. Jezus koningschap is immers ook niet van deze wereld. Hij kwam niet om te heersen of om macht uit te oefenen. Hij kwam om te dienen. En daarover is het evangelie zeer duidelijk. Dus als de pastoor niet meer kan zorgen dat een jongen of een meisje een baantje krijgt, of dat hun een huis wordt toegewezen, of dat oma een plaatsje krijgt in een verzorgingshuis, als de kerk niet meer meeregeert, niet meer geconsulteerd wordt wanneer wetten moeten worden gemaakt, dan vindt de kerk opnieuw haar echte plaats, namelijk een dienende. De vinger op de pols leggen, het ideaal van gerechtigheid verkondigen en hooghouden. Idealen van brood voor allen, van vergeving. Erover te waken dat vreemdelingen ook gastvrij worden opgenomen en dat zieken worden getroost en bijgestaan. Want deze zin van Jezus staat centraal vandaag. Mijn koningschap is niet van deze wereld. Ik had voor de kinderen nog het verhaal over Rico. Rico, die, als hij bij opa op bezoek kwam, dan wilde hij altijd schaken. Toen hij nog heel klein was, had hij dat voor het eerst gedaan, maar toen noemde hij dat schakelen. Als hij bij opa kwam, opa, ik wil schakelen. En dan werden alle poppetjes op het schaakbord gezet. En dan rukte Rico met alle poppetjes tegelijk naar voren, tot hij de overkant, de rand van het bord had bereikt. En dan juichte hij en dan begon hij weer opnieuw. Maar met de jaren had Rico ook geleerd hoe je een pion moet bewegen en een loper en een toren en zelfs een paard. Het schaakbord van opa was prachtig. Opa had het ooit meegenomen van een vakantie uit Griekenland. Het waren allemaal bronzen pionnen, allemaal als soldaten met een echte pijl en boog. Wie is nou de belangrijkste op het bord, vroeg ik aan Rico. En daar moest hij even over nadenken. Als je de koning slaat, zei hij, dan is het spel verloren. De koning was dus de belangrijkste. Die moest kost wat kost worden verdedigd. Maar de koningin, die kon het allermeeste. Die kon het hardste en het verste rennen van ze allemaal. Zonder koningin was het moeilijk om nog te winnen. De koning is de belangrijkste, zei Rico toen. Maar hij kan niet zoveel, niet meer dan een knecht. Of nog minder, want die kan niet eens promoveren. Zo is dat met koningen.